Welkom terug bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. We zijn weer terug, seizoen 3, en dit keer kun je ons ook zien in plaats van horen. We zijn nog steeds op Amsterdam FM tussen 8 en 9 op de woensdagavond, maar we zijn dus ook te zien en dat is bij Bamando 24 Culture, digitale cultuurzender. En die vind je als je naar je online box gaat op KPN, Access for All en Telfort. Ja, en dan zie je ons zomaar zitten in deze setting. En die setting is waanzinnig. We zijn namelijk dit seizoen een soort van reizend circusje. We gaan langs allerlei musea. Museum van Loon, daar zitten we nu. Tonkel Grever, jij bent de directeur. Wat is dit voor plek?
Ja, ontzettend leuk dat jullie hier zijn. Museum van Loon is het woonhuis van de Amsterdamse regentenfamilie van Loon. Willem van Loon was in 1602 een van de medeoprichters van de VOC. Natuurlijk niet geheel onomstreden, maar goed. Het is toch wel een beetje de claim to fame van de familie.
Daar kennen we hem van.
En dit is het woonhuis waar ze sinds 1884 hebben gewoond. En het geeft gewoon een hele goede indruk hoe families als de familie van Loon eeuwenlang gewoond hebben aan de gracht.
En ik zie allerlei goud, ik zie kandelaars. Wat is dit voor vertrek, speciaal deze ruimte?
Ja, het is een goed begin om hier te beginnen in de grote ontvangstsalon van het huis. De grootmoeder van jonkheer Maurits van Loon, de oprichter van het museum, die hierachter op te zien is. Zij vertegenwoordigt de koningin Wilhelmina in de stad Amsterdam. En hier werd je dus ontvangen en dan bepaalde Tora mede of je wel of niet door de koningin werd ontvangen. En vandaar dat het echt zo'n imposante ruimte is met grote portretten die echt bedoeld waren om indruk te maken op bezoekers van het huis. En zoals Maurits van Loon zei, eigenlijk vroeger was het huis ook al open voor bezoekers weliswaar. Niet voor iedereen, maar het was wel toegankelijk.
Nou, we gaan kijken of onze gast van vanavond door de keuring komt voor de koningin. Tanja Rittenbeks is dat. Dankjewel, Tonkel. We komen graag nog terug ergens het komend seizoen. Dankjewel. Ja, mijn gast voor deze week is Tanja Rittenbeks. We zouden kunnen zeggen de Lady Gaga van de schilderkunst. Haar werk wordt knotsgek genoemd, zuurstokroze, overdadige kleuren. De kleuren die spatten van haar schilderijen en ook van haar video's en performances af. Je ziet haar met onderwerpen uit haar dagelijks leven. Een gezichtsmasker, zit ze op de bank tv te kijken. Of ze zit in Tel Aviv, allerlei vrouwen die aan hun waterpijp lurken, die schildert ze. In de meest bonte kleuren. Maar het kan ook een rekje met dildo's zijn, voor elke dag van de week eentje. En ze onderzoekt de fascinatie die wij met schoonheid hebben tegenwoordig. Een vieze chemische nagelstudio, die bouwde ze na in haar atelier. En beautyvloggers, die neemt ze op de hak. Wat het allemaal inhoudt, daar gaan we het over hebben. Tanja Rittenbeks, welkom. Leuk dat je er bent.
Hoi, bedankt.
Vind je dit een goede ontvangst zo, voor de eerste aflevering?
Ik dacht meteen, wauw.
Ondertussen vertel ik de luisteraar en de kijker nog even, wil je iets zien van Tanja van haar werk? Alvast ga naar mrmotley.nl. En dan vertel ik er even bij dat jij naar de academie in Maastricht ging. Ja. Daarna naar Düsseldorf. De ateliers deed en vorig jaar won je de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst.
Dat klopt.
Een gekke prijs.
Ja, heel te gek. Ja.
Wat heeft dat voor je carrière betekend daarna?
Nou, je merkt wel dat er meer mensen bijvoorbeeld werk willen kopen. Of dat er ook curatoren op je afkomen. Bijvoorbeeld die in de jury zaten van de Koninklijke Prijs. En Gijs Vrieling bijvoorbeeld heb ik nu in Marest. Ga ik muurschilderingen maken. In Maastricht is dat. Dus ja, superleuk. Komt wel wat op je af, ja.
Wat doet het voor de prijs van jouw doeken?
De prijs...
Hoeveel gaat het omhoog? Hoeveel procent?
Dat weet ik. Moet je aan Ornis vragen.
Ah, zal ik even achteraan gaan?
Ja, doe maar.
Hey, jouw werk is heel kleurrijk. Dat is eigenlijk een understatement. Heb je wel eens gedacht, nu heb ik gewoon te veel kleuren op dit doek gegooid? Dit is te bont?
Nou, de eerste week dat ik aan ateliers begon, was dat in mijn atelier iedere keer het gesprek van Tanja, die kleuren, wat ga je ermee doen? Elke tutor die op de dinsdag langskwam, die zei wel, kijk naar Anselm Kiefer bijvoorbeeld, of gebruik eens dat mos groen of bruin en meng eens iets door elkaar, of zoiets. Maar toch,
ze wilden jou afhalen van die kleuren.
Ja, ze wilden mij wel even van een ander spoor brengen, zo, maar ja.
Niet gelukt? Waarom niet? Waarom hou je zo vast aan die kleren? Want ik vind het gek. Dus ik zou zeggen, ga vooral door.
Ja,
maar
voor mijn gevoel is het gewoon niet af. Als ik dan een schilderij heb gemaakt dat bijvoorbeeld heel veel eentonige kleuren heeft en gewoon eigenlijk, ja, bijvoorbeeld, ik gebruik geen zwart. Ik heb helemaal nooit zwart in mijn palet. Mm. En ik vind gewoon dat er te weinig kleur om ons heen is. Al is het al zo grauw als je op straat loopt en zo. Dus ik hou van kleur en ik denk, waarom niet?
Jij vindt de wereld te grauw eigenlijk, dat is het probleem. In plaats van andersom, dat jouw doeken te kleurrijk zijn.
Klopt.
En Hoe bepaal je wanneer het genoeg is? Wanneer is een schilderij voor jou af?
Dat is eigenlijk, denk ik altijd, dat het schilderij een puzzel is. En als al die puzzelstukken als een soort van blokken in elkaar vallen, dan is het af. En als ik denk van daar is nog een heel leeg stuk of dat past niet in de compositie, zo, dan denk ik van dat is niet af. Maar het kan ook heel vaak heel mooi zijn. Dat er iets overlaat, ja, aan een suggestie. Dat het heel erg, ja, misschien voor de kijker onaf lijkt. Maar ik denk dat het dan niet onaf is.
Maar dat zijn eigenlijk hoor ik hoor niet echt regels nog. Dus het is echt intuïtie of zo.
Ja, ja. Ja, het gaat altijd op gevoel.
Je hebt echt een enorme productie. Hoeveel maak je er per week?
Dat kan ik niet zo zeggen, want elke week ziet er anders uit. Dus Het gaat een beetje op en neer. Maar toen ik aan het project bezig was, wat hier achter te zien is, die 365 selfies.
Ja, zeker.
Zelfportretten.
Daar hebben we er eentje van, dus, ja. Die achter ons op de ezel staan.
Ja.
Jij hebt een jaar lang jezelf gefotografeerd en daarna geschilderd, hè?
Ja, klopt.
Of ben je meteen gaan schilderen?
Nee, eerst gefotografeerd en toen heb ik dat altijd op Facebook gepost. En daar heb ik daar mensen op laten reageren.
Ja.
Ja,
nou daar komen we zo nog op die reacties.
Okay.
Maar hier zien we inderdaad alvast het werk. En daar zit een soort van glittering onder jouw ogen. Zijn dat tranen? Is dat make-up? Wat zien we daar?
Op dit schilderij?
Ja.
Dat kan in olieverf zijn.
Bedoel die groene en die paarse vlekjes.
Oké, dat is make-up.
Ja.
Ja. Dat is omdat ik die dag deed ik een performance. En toen had ik helemaal zitten experimenteren met lichaamsmake-up. En dat het helemaal doorloopt en in je nek. En
ja.
Toen dacht ik van, nou, ik schilder dat ook in mijn selfie.
Omschrijf dit werk eens. In welke staat zien we jou op deze dag?
Deze dag was een drukke dag. Ik was toen in een of ander baanhof in Düsseldorf bezig met een performance. En ik was ook heel erg vrolijk, want die foto was genomen toen het net voorbij was allemaal. Want ik dacht, ik was opgelucht eigenlijk. Dus dat heb ik eigenlijk proberen vast te leggen. Zo.
En hoe vertaal je dat dan naar beeld, bijvoorbeeld die vrolijkheid?
Ik denk ook wel de kleuren, maar ook dat het gezicht niet helemaal recht op het doek staat. Dat ze eigenlijk zo een beetje in het kader komt kijken.
Ja, een beetje schuin, een beetje speels.
Ja, een beetje speels. En ook wel de lijnen dat daar omheen, dat het heel erg van die vage zijn. Dat je wel merkt van deze kunstenaar schildert snel.
Ja.
Dus.
Oké, heel goed. Je hebt ooit gezegd in een interview, ik vind het niet erg als iemand mijn schilderijen niet mooi vindt en dus de inhoud niet meekrijgt. Het gaat mij om een zoektocht. Ik wil mezelf in het atelier iets vertellen. Mm. Wat is dat voor zoektocht? Kun je dat eens vertellen?
Ja, die zoektocht houdt nooit op. Die gaat altijd verder. Ik denk dat elke kunstenaar dat wel heeft. Dat hij in zijn atelier bezig is. En gewoon als een soort van kind aan het spelen is. Omdat je de hele tijd denkt van, het is een nieuwe uitdaging. Je wil je overtreffen altijd. Want je denkt, wat ik vorig jaar daar gemaakt heb, dat moet nu weer beter. Dus dan ga je op zoek weer altijd naar nieuwe dingen.
Maar gaat het dan puur om techniek, om schildertechniek?
Maar ook om de verhalen die er dan zo achter steken.
Geef eens een voorbeeld van zo'n verhaal.
Bijvoorbeeld, eerder was ik, 2 jaar geleden was ik bezig met mannen die heel relaxed op hun bed lagen en die eruit zagen als vrouwen. Dus eigenlijk dachten mensen van, je hebt een vrouw geschilderd op een bed. Maar dat was het niet. Ik vond het heel mooi dat gendergegeven gewoon niet aanwezig was. Dat je gewoon dacht van, wat is die persoon aan het doen en waarom ligt hij daar op het bed? En het ging eigenlijk heel erg over het niets doen.
Mm-hmm.
En nu ben ik bezig rondom rituelen. Dus dat mensen samen aan de tafel zitten en met elkaar iets delen, vertellen en eigenlijk vrienden worden doordat ze iets eten samen.
Ja.
Maar de uitdaging is bijvoorbeeld dat je dan meerdere personen op één doek schildert. En om zoveel mogelijk in detail te kunnen schilderen. Dat is een uitdaging, vind ik.
Ja,
ja.
Maar dat gaat vooral om materiaalgebruik, denk ik. Maar als je zegt, wat is dan die zoektocht in het atelier? Dus mensen hoeven misschien niet eens te begrijpen wat erop staat. Het gaat mij om wat ik zelf in mijn atelier doe. Wat, als je daarmee bezig bent, wat leer je of wat kom je tegen? Wat vind je interessant?
Ik denk dat niet zozeer in het atelier gebeurt, maar ook wel erbuiten op straat. Ik woon nu sinds kort in Berlijn. En als ik dan door Neukölln loop, dan denk ik, wow, wat zie ik hier allemaal? En dan neem ik dat weer mee in het atelier. Dus dat het dagelijks leven is, niet zozeer binnen je atelier altijd gebeurt.
Oké. Dus eigenlijk maakt het jou niet uit dat mensen, laten we zeggen, naar je schilderijen kijken en gewoon denken, oké, wat een mooie kleuren of grappige voorstelling. Maakt het voor jou uit of ze daar betekenis in lezen of niet? Of zeg jij geniet gewoon van het oppervlak?
Ik denk het wel. Ik denk dat je in eerste instantie gewoon echt moet genieten van het oppervlak. Iedereen geniet anders. Er zijn mensen die genieten van bepaalde lijnen of de kleuren of de uitstraling van het geel tegenover het roze. En er zijn mensen die genieten meer van hoe iemand kijkt, hoe ik de ogen... Dus het zijn hele andere dingen. Ik hoor altijd hele andere reacties.
En als het over jezelf gaat, wat is dan de laatste wow-belevenis in het atelier dat je dacht, yes, dit heb ik even geflikt?
Ik denk, mijn belevenis zit meer in dat je zo verf hebt en dan heb je een soort van dikke yoghurtsubstantie en dan ga je dan doormengen en dat geeft wel een kick. Zo. Dan denk je, yes, ik kan weer aan de slag gaan en dan zit je zo te mengen en te knijpen in die tubus en dan, dat is wel een beetje de kick. Ook, ja, wat ik zei, dat geel tegen het roze, dat vind ik ook heel mooi altijd. Een beetje het onvoorspelbare, want vaak weet ik van tevoren niet welke kleuren daar komen. Dus,
Oké.
Ja.
En kun je dan ook de figuratie helemaal weglaten? Zou je ook een abstract schilder kunnen zijn die gewoon echt alleen met kleuren bezig gaat?
Ja, ik heb toevallig vorige week geprobeerd om... Ik zit in een kimono, maar die kimono heeft heel veel patronen. En ik zit op een bed en het dekbed heeft ongeveer dezelfde patronen. En toen heb ik dat geschilderd, dacht ik van wie weet zie je alleen nog maar die patronen. Omdat het overgaat in het dekbed. Maar nee, dat schilderij is echt niks geworden.
Oké, dus nee. De abstractie is niks voor jou?
Nee.
Interessant. Ja. Jij maakt ook performances.
Ja.
En je neemt vlogs op. Bijvoorbeeld in Houten Steel, A Dirty Million. Dat is een van jouw films. Mm-hmm. Loop je als een vlogger door de stad. Je becommentarieert het op een vlogmanier. Maar je dartelt ook naakt rond in een zwembadje. En ja. In een eerder interview zei je, ik ben een soort parodie van mezelf.
Ja.
Leg eens uit.
Als ik in die rol stap van... bijvoorbeeld de performer, ben ik ook nog wel een beetje mezelf. Mm-hmm. Maar ik denk dat je ook een soort schaamtegrens overheen moet stappen. En dan is het makkelijker om te denken dat je de parodie bent van jezelf. Want anders dan sta je daar als Tanja. Ja, dat is heel anders. Dus in die films...
Dan is het directer als je jezelf bent.
Ja.
Oké. Mm-hmm. En wat kun je als parodie wel als je jezelf niet zou doen? Speel je dan een rol?
Ik denk het wel. Ik denk dat ik dan een rol speel en dat ik dan makkelijker een of andere beweging of dingen op straat aan mensen ga vragen. Of bijvoorbeeld in Afrika heb ik die film gemaakt, What's the Definition of a Woman? En daar heb ik ook een aantal performances gedaan. En als ik dan, zodra ik een kostuum aantrek, of dat is toch anders dan in het dagelijks leven, dat je gewoon... Ja, in je pyjama op de bank zit of zo. Ik weet niet. Je stapt even in een rol, heb ik het gevoel altijd. Ja.
In die specifieke performance deed je typische vrouwen dingen. Tenminste, zoals je ze zou kunnen zien. Dus je ging stofzuigen, je ging een beetje de binnenplaats vegen. En ondertussen had je interviews met mannen over wat zij vrouw zijn vinden. Mm-hmm. En wat ze willen in een vrouw. Wat heb je in die specifieke performance gedaan waarvan je dacht... Ja, dat zou ik niet als gewoon de normale Tanja doen?
Ik vind het, aan de ene kant denk ik, wie weet doe ik het wel als een normale Tanja. Ik weet het niet. Het loopt een beetje zo door elkaar heen. Ik denk ook dat iedere keer als je als kunstenaar bijvoorbeeld op vakantie gaat of zo, dan neem je ook weer die vakantie mee in je beroepspraktijk. Dus eigenlijk is het heel moeilijk te zeggen waar ik de grens leg van, oké, dit is de parodie Tanja en dit is de normale Tanja. Ik weet het eigenlijk niet. Dus,
maakt het uit voor de betekenis voor jou? Want is het, moeten we dit als parodie zien? Of is het ook gewoon deel van wat jij zelf oprecht leuk vindt? Dat vloggen bijvoorbeeld.
Ja, het is deel echt wat ik zelf oprecht ook leuk vind. Wat ik zelf ook gewoon zou doen als een normale Tanja, zeg maar. Ja.
Dus... En moeten we die filmpjes dan als serieuze vlog zien? Of moeten we ze toch als parodie zien?
Ja, 50-50. Ik denk dat het voor iedereen is van dat je er een beetje doorheen moet kijken. Oké, dit is gewoon Tanja en dit is een beetje de parodie Tanja. Dat loopt een beetje door elkaar. Dat is voor mij niet helemaal helder. Misschien komt dat nog ooit, maar
ja.
Nu...
Hoe begin je dan met zo'n project? Want dat vind ik dan wel interessant. Als je zelf nog niet weet van... Kijk, als je duidelijk een parodie gaat maken, dan weet je waar je aan begint. Terwijl anders is het misschien... Ja, wat is je missie?
Ja, ik begin altijd vanuit een soort van dagboek, vanuit mezelf. Van wat ik beleefd heb en wat mij inspireert en fascineert op straat. En daar begin ik mee. Bijvoorbeeld de laatste performance, Diamonds Are My Baby, heb ik in Plan B gedaan hier in Amsterdam. En
Wat is dat voor plek? Kun je dat heel even kort duiden?
Dat is een project space in Amsterdam-Noord. En super te gek. Heel veel vrijheid heb je daar als kunstenaar. Ja. Ze geven jou de ruimte. Er is goede begeleiding. En ja, het is gewoon...
Daar deed je een performance?
Moet Plan B bezoeken. Mm-hmm. Ja, daar deed ik die performance. En de performance combineer ik altijd met video's, geluid en mezelf. Maar ik praat bijna nooit tijdens een performance. Het gaat meer om de beweging en dat je dan een beeld hebt. Zoals een schilderij ook zou kunnen uitzien. Dat vind ik altijd belangrijk. En een muurschildering was er nog bij, daartussen. En de performance geeft dan eigenlijk weer een soort van beeld van hoe ik de dag begin en de dag eindig. Zo. Ja.
En waarom is dat interessant? Waarom kom jij zelf heel vaak voor in je eigen werk?
Ik kan er niet omheen. Ik kan niet werk maken dat totaal los staat van mezelf, waar ik niks, nooit beleefd heb. Ik moet altijd werk maken wat ik zelf beleefd heb. Ja.
En denk je dan na over wat voor beeld anderen van jou gaan krijgen als je dat hebt? Als je dat gemaakt hebt? Dus zo'n performance, zeg maar. Ja, denk je dan, oh shit, maar nu heb ik het beeld van Tanja de wereld in geslingerd. Wat anders is dan ik misschien ben? Of?
Ja, daar sta ik van tevoren niet bewust bij stil. Dat ik denk, oh, mensen in het publiek denken nu dit en dit of zo. Nee. Wel de reacties naar de hand.
Mm-hmm.
Dan wordt me eigenlijk duidelijk van, oh, oké, zo gaan mensen daarmee om. Of dit of dat beweegt hun of... Maar het is niet zo dat ik daar van tevoren over nadenk.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is ook een beetje zoals een vlog. Het begint gewoon heel oprecht met jouw leefwereld.
Ja.
En eigenlijk zet je heel veel daarin open.
Mm-hmm.
En laat je mensen daarin meegenieten.
Ja, ja. Ja.
Dat is wat je doet.
Ja, dat klopt eigenlijk.
Eigenlijk ben je gewoon een schilderende vlogger.
Ja, zo zou je dat kunnen omschrijven, ja.
Ik omschreef jij ook, over omschrijvingen gesproken, als de Lady Gaga van de schilderkunst. Wat vind je van zo'n term?
Vind ik wel een hele eer.
Wel,
ja,
toch? Hè?
Ja, ik heb toevallig vorige week American Football gekeken. En dan was Lady Gaga aan het optreden. Ja, ja, echt. Ja, vind ik super geweldig, die pakjes ook zo.
Is er bij jou ook een soort van doorlopen van kunst naar je verschijning? Ik bedoel, je ziet er imposant uit. Je hebt een goede stijl, zeg maar. Uitbundig ook. Past heel erg bij jouw schilderijen. Zit daar onderscheid tussen? Of is dit gewoon jouw...
Ja, dat heb ik altijd al gehad. Ik vond altijd al leuk. Gewoon leuke kleren aantrekken.
Ja.
Ja.
Dus het decoreren, dat klinkt een beetje truttig misschien. Maar het mooi maken van het leven. Dus als je door de straten loopt en zegt, dit is te grauw. In mijn doeken wordt het kleurrijker.
Ja.
Ik ga niet in H&M kleren lopen. Ik trek iets bijzonders aan. Dat komt allemaal uit dezelfde... voorkeur.
Ja, ik vind het wel een mooie omschrijving. Decoreren. Ik vind, ja. Mm-hmm.
Want je zou ook kunnen zeggen, decoreren is oppervlak zonder betekenis.
Ja, dat zou je ook kunnen zeggen, maar...
Of hecht je geen waarde aan die betekenis? Dat kan natuurlijk ook.
Ik denk dat ik meer waarde hecht aan het decoreren dan aan de betekenis. Af en toe wel.
Ja.
Ja. En het verschilt soms. In schilderijen vind ik het soms echt meer waarde aan de decoratie. Ja, de decoratie klinkt misschien wel heel stom. Maar om het doen zelf, om het maken, om het schilderen zelf. Terwijl in een performance ligt, en een video ligt eigenlijk meer de nadruk op het verhaal.
Ja.
Ja.
Okido. Hey, we gaan even naar muziek, want we vragen je altijd iets mee te nemen, althans de gast. En jij hebt gekozen voor Pink and Blue van Hannah Diamond.
Ja, ja.
Gaan we naar luisteren.
Leuk, oké.
Ja, je luistert naar Kunst is Lang vanavond met kunstenaar Tanja Rittenbeks. En dit vrolijke popdeuntje kwam van jou, uit jouw platencollectie.
Ja, dat
waarom
klopt.
Deze?
Ik vind Hannah Diamond echt helemaal te gek. Ik was toevallig naar een concert in Berghain in Berlijn gegaan van haar. En toen zag ik haar voor de eerste keer. Ja, hoe ze uitziet als een prinses, helemaal met glitterende oorbellen. En ik vond het helemaal te gek. En ik hou heel erg van het naïeve. Dat ze dus eigenlijk zo zingt alsof ze niet kan zingen. Een beetje zo, dat vind ik echt heel erg leuk.
En het is mega poppy natuurlijk. Het glazuur spat van je tanden af. Zo zoet is het eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Maar dat vind je lekker?
Dat vind ik echt wel lekker, ja.
Waarom? Wat zit daar voor energie in? Wat is er zo lekker aan?
Ja, dat het echt zoet is, roze, dat alles glimt. Ik ben een soort extra ook wel, denk ik.
Is dat picky?
Ja.
En wat wilde je eigenlijk worden vroeger, prinses?
Heel vroeger wou ik cowboy of kapper.
Oké. Okay. Ja. Nou ja, als kapper kun je ook glimmen, inderdaad. Want kunnen we dit doortrekken? Is jouw ideale wereld een en al roze en glitter en
mm-hmm.
pop?
Ja, ja, eigenlijk wel. Zo zie ik wel de ideale wereld.
Oké.
Okay. Ja.
Hey, in 2015 deed jij een selfie-project. We hadden het net al even over Everyday Selfie Series. Daar zagen we een foto van jou nageschilderd.
Mm-hmm.
Maar ook wel soms verwilderd, soms blij, maar soms ook onzeker, soms boos. Mm-hmm. En je zei, ik kreeg hele bizarre en soms zelfs seksistische reacties.
Ja.
Vertel.
Mm-hmm. Ja, nou, in de foto's kreeg ik meer reacties dan op schilderijen. De foto's zijn veel directer, denk ik. En de reacties, ja, die gingen echt van, oh, ik kom klaar, of wil je met me trouwen? Of, ja, hele bizarre reacties. Ook van mensen waarvan ik ze niet kende. En ze...
Ik neem aan van mensen, als je zegt ik kom klaar, dan was het misschien niet iemand die in je Facebook vriendengroep zit, toch? Of wel?
Nee, volgens mij niet. Ja, raak. Nee.
En waarom deed je dit eigenlijk? Had je dit
nou,
verwacht?
Het kwam in het begin zo dat ik iedere keer gewoon een selfie, onbewust een selfie maakte.
Ja.
En op een gegeven moment een heel archief aan selfies op mijn laptop had. Toen dacht ik van, ja, wat doe ik daar nu mee? En toen dacht ik, ik ga gewoon iedere dag mijn profielfoto veranderen. Maar mensen irriteerden dat ook echt wel. Die zeiden zo van... Ja, Tanja, daar heb ik helemaal geen zin in. Iedere dag jouw kop te zien, ik ontvriend je. Er zijn ook eigen mensen die me toen ontvriend hebben, omdat ik iedere dag die profielfoto moet veranderen.
Dus, oh, wow.
Ja. En daarna, toen het archief op was, toen moest ik wel iedere dag een foto maken van mezelf. En dat is best wel irritant, want dan denk je van, ik wil eigenlijk een foto maken van mezelf vandaag, maar je moet dan wel.
Omdat je dat project gestart bent.
Ja.
Maar je kan ook zeggen, ja... Fuck dat project, als ik geen zin heb om mezelf te fotograferen, doe ik het niet.
Maar nee, ik wilde wel doorgaan.
Je wilde doorgaan, ja. En wat wilde je eruit halen? Wat wil je ermee laten zien in zo'n jaar jezelf?
Nou, ik wilde eigenlijk iedere foto een beetje anders, een ander verhaal vertellen. Een andere sfeer, een andere omgeving. Er zat ook wel, dat was ook weer die mengeling van die parodie en hoe ik me echt voelde. Je ziet ook sommige foto's, daar huil ik op of daar voel ik me gewoon echt niet... vrolijk. En andere foto's zie je maar een stukje van mijn tong. Of dan klim ik in een deur. Of, dus ja, het was een soort van boek of verhaallijn van 365 keer een gezicht.
Mm-hmm.
Ja.
Was het ook een manier om... ik kan me voorstellen dat je naar je eigen leven gaat kijken en denkt van... Hey, wat doe ik eigenlijk met mijn tijd? Als je elke dag moet vastleggen. Het is ook een soort van verantwoording. Van,
ja. Hey,
wat heb ik vandaag gedaan? Of doe ik iets interessants? Wat kwam
je
tegen?
Ja, ik reisde best wel veel in die tijd. En toen ik ben het project begonnen in Düsseldorf.
Mm-hmm.
Toen ging ik naar Amsterdam. En sommige selfies, als ik er nu terugkijk, is heel leuk. Dan denk ik, oh ja, toen voelde ik me zo en zo op die dag. Of ja, toen was ik in Parijs bijvoorbeeld. Of toen was ik inderdaad in die residentie in Afrika. En ja, ja.
Het is een dagboek.
Soort, ja.
Dagboekfunctie.
Mm-hmm.
Je zou ook kunnen denken, juist die seksistische reacties... Daar word je super feministisch van. Of daarvan ga je denken van... Hey, wat is het voor bullshit eigenlijk... dat er zo met me wordt omgegaan. Heb je die ideeën ook?
Nou, ik vond het juist heel erg cool... om te zien hoe open het internet is. Dat in mensen, zodra ze iets typen op hun laptop... zich helemaal niet meer schamen om wat ze typen of zo. Ze typen maar wat soms. En dan denk ik, wow, het internet is echt zo... ja, open. En sommige mensen kende ik gewoon ook echt. En die typen dan zo'n reactie... Ik dacht, daar moet ik wat mee doen. Dus die heb ik gebruikt als titel van het schilderij een jaar later.
Oké. Okay. En wat vind je van die openheid? Vind je dat goed? Interessant? Of,
voor mij vind ik dat goed, maar voor die mensen die het typen niet. Ja. Dus, ja.
En dat is natuurlijk iets wat we nog nooit gehad hebben. Het is een relatief nieuw fenomeen.
Mm-hmm.
Aan de andere kant, die openheid heb je zelf ook. Want we zien jou ook naakt in een badje.
Ja.
Hoe verschilt dat van die opmerkingen die zo maken?
Ja, ik ben heel open met beeld en met tekst niet. Ik zou niet zo snel iets typen.
Oké.
Mijn mening uiten in tekst, online, vind ik best wel moeilijk.
En waarom weegt dat zwaarder dan beeld?
Weet ik niet. Ja.
Misschien omdat beeld ook een soort oppervlak is of zo. Of een eerste kennismaking waar nog van alles achter kan zitten. Tekst lijkt mij meer geconstrueerd. Moet je meer over nadenken misschien.
Ja. Ja, en het is meer een mening. Bij een beeld kun je nog van alles denken. Bij een tekst, dan staat het daar.
Ja.
Ja.
En dat is te definitief, of?
Ja, vind ik wel.
Wat heb je wel eens ervaren dat is misgegaan? Of dat je denkt van, ik heb iets gezegd waar ik eigenlijk helemaal niet meer achter sta of zo?
Nee, nooit. Nee.
Maar het klinkt bijna alsof jij zegt, oké, ik wil het niet geschreven hebben, want dan ben ik ervoor verantwoordelijk en dan is het mijn opvatting.
Ja, dat denk ik dan van tevoren. Maar als het dan online staat ergens, of het is getypt, dan heb ik dat niet meer. Dan is het
prima.
Ja.
Hey, en dat feminisme waar ik over begon, zou je jezelf een feminist noemen? Ben je daarmee bezig?
Een tijdje wel ben ik in mijn werk daarmee bezig geweest en heb ik daarover nagedacht. Maar ik denk niet dat ik een feminist ben. Ik denk niet dat ik zo ver zou gaan in opvattingen die achter het feminisme staan. Ik denk het niet.
Tot waar houdt het op? Tot hoever kan je meegaan?
Ja. Dat weet ik niet. Waar houdt het
is op? Geen geschreven tekst. Dus. Je kan het gewoon zeggen.
Dat klopt. Ja, hoe bedoel je? Noem eens een voorbeeld.
Nou, als iemand onder mijn foto zou schrijven, ik kom klaar.
Mm-hmm.
Dan zou ik als jonge vrouw misschien denken van, wat leven wij in een maatschappij dat dit blijkbaar normaal is om rechtstreeks tegen iemand te zeggen. Daar zou ik feministisch van worden.
Klopt, ja. Ja, op dat moment denk ik dat wel, maar ik denk ook aan de andere kant van, nou, ik gebruik dat als titel natuurlijk, want dat is echt wel de allerergste reactie. En dan,
om iemand terug te pakken?
Ja, dat denk ik wel, ja, wil ik hem meteen terugpakken, ja, denk ik.
Maar denk je dan niet ook, daar zit een soort waardeverhouding onder die mij niet aanstaat?
Ja, dat wel, ja. Kijk, toen ik in Israël woonde, was het wel heel erg. Dat had ik wel af en toe het gevoel van, ik had toen ook een vrij jaloerse vriend, die was jaloers. Ja, toen denk je wel heel vaak van, wat is dit? En waarom kan ik niet dit doen? Of waarom kan ik niet daarheen gaan? Of, dus er komen wel heel veel grenzen aan de oppervlakte. En dan denk je, ja, ik vind het een beetje bullshit.
En dan? Wat doe je dan? Wat doe je daarmee?
Ja, ik denk dat ik heel mijn Hollandse nuchterheid gewoon heel erg goed weet wat ik wel wil en niet wil. En dat je dan gewoon je daarvan losmaakt en je gewoon als vrouw doet wat je wil. Ja.
Dus, maar meer voor jezelf en niet voor als protest naar de buitenwereld toe. Je gebruikt niet je kunst om iets te doorbreken.
Ja, meer naar mezelf. Ja.
Nou, ik vraag het ook omdat bijvoorbeeld dat rekje deeldoos waar ik het over had, zeg maar één deeldoos voor elke dag van de week, dacht ik, dat is best wel stoer.
Dat
zou je als feminisme kunnen interpreteren. Zo van, fuck it, ik heb die dingen en ik gebruik er elke dag één. Ja, en ik laat het gewoon zien.
Ja, het is meer ook een beetje op de soort van vleesmarkt, dat hele Tinder gebeuren. Of dat je gewoon kan kijken, waar is die man, hoeveel kilometer van me vandaan, ik ga daarheen. Dat je eigenlijk alles kunt bestellen, als een soort van grote supermarkt bestel je gewoon een pik, zeg maar.
Ja.
Ja, dus...
Is dat zoals het is, zeg maar? Of is dat, wil je daarmee wel laten zien dat raar is of dat schrijnend is?
Ik denk dat het wel een raar beeld is als je allemaal deeldoos maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag of zo. Dat heb ik ook gemaakt, zo'n deeldoos.
Precies.
Dat het een soort van kruidenrek lijkt. Een vrouw in de keuken heeft met kruiden in en nu staan er dan deeldoos in. Dus ik dacht van, dat hele beeld vind ik wel heel vrij dat je gewoon, ja, iedereen kan gewoon kiezen elke dag met wie je wil zijn. Je hebt zoveel keuzemogelijkheden, dus dat is als rek staat daarvoor.
En zeg je dan yes, alle vrijheid, ga daarvoor? Of kijk eens waar we gekomen zijn, zeg maar. Vind je het positief of negatief?
Ik vind het deels negatief. Ik vind het negatief, denk ik. Ja, het is wel een beetje een kritiek van kijk eens waar we gekomen zijn. Kijk eens welke supermarkt we elke dag alles uit kunnen halen. Gewoon zoveel dingen.
Ja. Over de liefde gesproken. Je zei net al, ik ben naar Tel Aviv vertrokken.
Mm-hmm.
Inmiddels zit je in Berlijn.
Mm-hmm.
Is dat meer met een andere liefde mee?
Ja,
ja. Ja, dat, zo is het op dat spoor? Ja. Oké. En hoe grote rol heeft dat in jouw werk dan? Want ik kan me voorstellen dat als je zoals jij maakt wat er in je omgeving opkomt, dan maakt Tel Aviv of Berlijn nogal uit.
Ja, nu neem ik in het begin heb ik heel veel inspiraties van Tel Aviv nog meegenomen naar Berlijn. Omdat ik daar net zat en toen ben ik begonnen met schilderen en werken. En ja, dat neem je gewoon automatisch mee. Je kunt niet direct, zeg maar...
Nee, loslaten.
Ja, dus nee.
Is het ook interessant, wat haal je uit zo'n stad, Berlijn? Er zitten heel veel jonge kunstenaars. Mm-hmm. Hoe beïnvloedt dat jouw werk?
Ik denk de hoeveelheid en de grootsheid. Dat je echt zo denkt, oh, ik heb zoveel ruimte om me heen. De straten liggen zo ver uit elkaar. Ik denk dat het me beïnvloedt in een soort van snelheid ook. Omdat er zoveel te doen is elke dag. En je denkt van, oh, ik ga daar naartoe. En tussendoor moet je ook nog in je atelier werken. En tussendoor moet je ook nog allemaal e-mails beantwoorden. En ja, dus een soort van dynamiek van de stad vind ik wel heel fijn.
Nou, is het ook zo dat het kunstenaarsleven is in Berlijn. Er zitten heel veel jonge kunstenaars die gaan daar naartoe. We zien jou bijvoorbeeld in een filmpje zitten in je atelier... met een skipak aan. Ja. Dat is echt natuurlijk het cliché van de leidende kunstenaar... die in een veel te goedkope ruimte zit en zich moet redden. Maar tegelijkertijd...
Het is niet zo goedkoop.
Nee. Het is
niet eens zo goedkoop.
Nee, kun je nagaan. Ja. Nou ja, laten we dat is nog een schepje op het cliché. En tegelijkertijd loop jij daar dansend en zingend rond. Te schilderen.
Ja, dat klopt. Want dat is natuurlijk het liefste wat ik wil. Ik voel me het meest happy en het meest op mijn plek daar in die koude schilderruimte. Dus ik zit helemaal uit mijn dak te gaan en een skipak aan. En het maakt me niet zo heel veel uit. De ruimte is heel groot en ik ben er wel heel happy daar, ja.
Dus eigenlijk ga je als een soort van vrolijke leidende kunstenaar door het leven?
Ja.
Dat is geen tegenstelling voor jou?
Leidende, vrolijk en leidende. Dat vind ik wel mooi gezegd, ja. Dat,
of is er geen lijden in jouw leven? Ik weet het niet.
Dat zou wel kunnen. Nou.
Nee?
Ja.
Misschien is het dus, allemaal pop en glitter. Dat kan natuurlijk
wie
ook.
Wie weet. Nee, dat is niet altijd pop en glitter. Dat wil ik wel. Maar het is ook wel heel vaak dat alles heel grauw is. En gewoon de mensen in Neukölln, stap ik dan uit. Je ziet heel veel junkies en zieke mensen of bloedende mensen. Ik heb, ja, dus dan,
bloedende mensen?
Ja, dat heb ik ook wel eens gezien. Iemand die dat bloed op je...
Opspuugt.
Ja, ja. Toen, en dan kom ik en dan voel ik me de hele een beetje down.
Maar waar zie je dat dan nog even zo?
In Neukölln U-Bahn haltestellen.
Oké.
Okay. Ja. Ja, en dan loop ik naar mijn atelier en dan denk ik, oh, zo grauw. Ja, dus...
En dan ben je binnen?
Dan ben ik binnen, dan zet ik muziek aan en dan ga ik dansen. Ja, ja. Dus zo gaat het dan.
Is dat jouw remedie? Ga jij dansen door het leven? Is dat jouw antwoord op...
Ik denk wel dat als je even gaat springen en dansen en zo, dat je dan altijd wel een soort van stofje aanmaakt in je hersenen. Dat je dan meer energie krijgt en gewoon echt lekker weer ervoor gaat. Ja.
En lekker schilderen, lekker die kleuren erop.
Ja, ja.
Wat? Ja. Als we nou als kijker één ding uit jouw werk mogen halen, één betekenis, even los van de kleuren.
Mm-hmm.
Wat zou het dan zijn?
Mensen, denk ik. Het contact tussen mensen.
Leg eens uit.
In mijn werk, in mijn video's, in mijn performance, in mijn schilderijen zijn altijd figuren. Altijd mensen die iets, een handeling doen, ritueel doen, elkaar aankijken of een portret alleen. Maar dus dat is wel echt, dat staat centraal, denk ik.
En waarom?
Niet zonder
waar zoek
mensen
je dan naar?
Ik kan niet, denk ik, in de middel
voor als je die mensen
het gaan schilderen. Dat wil ik echt niet. De spanning tussen mensen. Ik vind ook gewoon interessant als ik zelf op straat loop en naar mensen kijk. Dus eigenlijk alsof je een soort beobachter bent van de mensen om je heen.
Mm.
En de mensen die ik creëer op het doek.
En hoe wil je ze neerzetten? Wat doe je daarmee? Is dat alleen registreren?
Ik zet ze iedere keer anders neer. De ene keer kijken ze naar elkaar, de andere keer drinkt... Ik heb ook een keer een schilderij gemaakt, dat heet de International Language. En dan dronk iemand van een kanister benzine. En die vrouw die kijkt naar die man en die denkt van, ik wil dat ook. Alsof je dan samen helemaal ervoor gaat, ook al weet je dat het slecht is wat je drinkt of wat je doet. Dus het is iedere keer anders.
En het gaat jou dan om die verbondenheid of zo, die interactie tussen die twee?
Ja, de interactie tussen die twee en de interactie tussen de kijker naar het werk en het doek.
Welk werk wil je nog maken? Of waar ben je nu mee bezig? Wat is iets waar je...
Ben ik bezig, best wel eenzaam, ja, met mensen in de bos. Hele grote bossen en kleinere mensen. En dit is een beetje een mysterieuze sfeer willen creëren. Ik weet niet of je de foto van Jeff Wall kent, waar twee meisjes zo net een put in lopen in een bos.
Omschrijf hem eens.
Ja, het zijn hele mooie meisjes. Ze hebben hele witte rokjes aan en ze kijken nog om, want het lijkt alsof ze weten dat de fotograaf daar is. Mm-hmm. Er is ook water en één meisje loopt zelfs door het water. En er is een heel groot bos om hen heen. Maar omdat het meisje zo fragiel en wit is, een beetje een klein schoolmeisje, dat vind ik gewoon heel mooi, die tegenstelling van het grote bos, het grote immense bos. Dus dat probeer ik nu, de laatste twee schilderijen heb ik dat geprobeerd te schilderen. Mm-hmm.
Dus niet alleen de interactie tussen mensen, maar dan ook hoe zij zich in hun omgeving bevinden.
Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, leuk.
Als het af is, kom je weer terug een keer?
Zeker.
Zitten er net zoveel kleuren in als wat je nu doet?
Er zit heel veel kleuren in.
Dat blijft, hè?
Ja.
Oké, dankjewel Tanja. Leuk dat je er was.
Dankjewel.
Ja, en van Tanja gaan we naar een kunstenaarsvideo. Want kunstenaars die uiten zich natuurlijk op 1000 verschillende manieren en ook in muziek. En hele gave videoclips. En daar gaan we er vanaf dit seizoen elke uitzending eentje van laten zien. De eerste is natuurlijk, hoe kan het eigenlijk ook anders, Zaza Zozo, de band van kunstenares Melanie Bonaio. Aan haar hebben we onze fantastische nieuwe begintune te danken. Dus geniet van The Heart of No.
I mirror leaving in peace.
to speak. En ook dit seizoen is Voor de Kunst er weer bij. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. Elke week schuift hier een project aan om te praten over ja, wat zij crowdfund willen hebben. En wat is dat deze week? Het modeduo Puk en Hans. Hier zijn ze. Welkom jongens.
Dank je Luc.
Puk, jij bent Puk hè?
Ja.
Nee, dan heb ik dat helemaal goed. 30 jaar lang hebben jullie samengewerkt. Hoe is dat zo begonnen Puk?
Nou, ik had aanvankelijk eerst een winkel op Scheveningen, een seizoenswinkel, een pop-up store. En daar werd van alles verkocht, weet je. Dus leren riemen, bandjes, horlogebandjes, kleding. En het was heel leuk ingericht. De muren waren prachtig beschilderd. Het was klein maar fijn, zeg maar. En het was echt in de flower power periode. En,
welk jaartal was het?
Ik dacht 66. Ja. En dus ja, iedere keer als we dan een beetje tijd over hadden, werd het weer een grotere schildering.
Steeds
bloemen, waren allemaal bloemen zo. En later ook mijn autootje. Ik had voor 300 euro gulden had ik een Morris Mini gekocht. Prachtig autootje met houten dashboard. En dat gingen we ook zo helemaal in diezelfde vormen schilderen. Dus, en toen kwam Hans in beeld. Ja, we hadden eerst een soort relatie, maar dat was een beetje knipperlicht in het begin. En toen had ik dus die pop-up store begonnen met iemand waarmee ik op de academie had gezeten. En nog een vrouw uit Den Haag, een meisje uit Den Haag. En ik woonde toen ook in Den Haag, dus...
Ja. En hoe kwam Hans dan in beeld? Dat ga ik jou eens even vragen. Liep jij die winkel in? Zag jij die auto? En dacht je van wie is dit?
Nou, die auto moest nog beschilderd worden hoor. Maar ik... wij hadden dus een relatie en een vriendschap enzovoort. En op een gegeven moment heb ik dus geholpen met de winkel in Scheveningen te schilderen. De auto schilderen enzovoort enzovoort. En we hadden er zoveel, we vonden het zo ontzettend leuk dat we dachten we gaan dan... Nadat die pop-up winkel werd gesloten, dat hele gebouw werd gesloopt. Helaas was een prachtig gebouw in Scheveningen. Mm-hmm. Een soort bogengalerie met, waar ook nog Pia Beck een nachtclub had. Echt super. En toen zijn we dus een winkel begonnen in Den Haag. En omdat dat was de muziekstad. Dat was eigenlijk wel de meest swingende stad eigenlijk toen in Nederland. En we dachten, we gaan nu ook voor onszelf een winkel beginnen. Hebben we ergens een pandje gehuurd. En een winkel gehuurd. En daar zijn we vrolijk aan de slag gegaan. Puk heeft kleding gemaakt. En ik maakte ceintuurs en alles en nog wat. Een hele winkel ingericht. Een pimpelpaars geschilderd. Moest er ook gelijk weer uit van de huisbaas. Omdat het paars was geworden, de pui. Of die pui moest gewoon weer wit worden. Nou ja, dat hebben we met heel veel vijf en zes hebben we dat zo paars kunnen laten. Dat moest gewoon. En zo zijn we begonnen eigenlijk.
En had jij al iets met mode? Want dit is een en al mode als ik jou zo zie staan. Hè? Jij bent echt een modediva. Jij ziet er ook strak uit hoor Hans, daar niet van. Maar was dat al jouw eerste interesse?
Kijk, mijn moeder die was altijd heel erg bezig met kleding. Altijd kleding maken voor zichzelf. Die zag er altijd heel verzorgd en goed uit. En ik moest vaak helpen enzovoort enzovoort. En ik was fotograaf toen en ik maakte ook portretten en dit en dat, zus en zo. Dus het linkte natuurlijk heel...
Het was creatief al?
Ja, maar heel creatief. Als het maar artistiek was, dan was het goed. Hè? Dus ja, in die tijd. Dus nu nog steeds natuurlijk. Maar dat was de spirit, de drive eigenlijk. En dat kon gewoon heel goed samenkomen in die winkel. Ook omdat het een soort... Ja, concept store-achtig idee had. We verkochten ook de hitweek, we verkochten ook psychedelische posters.
Poederdoosjes.
En we maakten kleding echt gerecycled, zou je kunnen zeggen. Omdat we gingen vaak het klinkt een beetje raar, naar voddenboeren. Ja. Maar dan kon je dus bijvoorbeeld zijde sjaals kopen per kilo. enzovoort. Of mooie, hele mooie oude kimono's uit China en zo. En dan knipten we weer dingen uit en dan zetten we daar weer mouwen in, een jasje van andere stof. Dus op die manier, want we wisten eigenlijk echt nog steg waar je bijvoorbeeld stoffen zou kunnen kopen. Dat moesten we nog helemaal bedenken, hoe, wat en waar je dat allemaal kon vinden. Dus,
dus de hipsters van tegenwoordig, die stand corrected bij deze. Want het was er allemaal, de concept store, de pop-up store, tweedehands.
Ja. Die komen steeds weer terug, hè? Want nu heb je ook die recycling... mode opeens. Hè? Dat je van twee dingen één ding maakt. En, ja.
Jullie hebben 30 jaar lang winkels gehad.
Ja.
Kleding ontworpen.
Ja.
In Amsterdam, in Den Haag. Rotterdam ook nog. Ja. Hoe zag de mode eruit toen jullie begonnen? Kun je dat kort schetsen?
Nou ja, kort daarvoor was het nog zo dat mensen door de weekse en zondagse kleding hadden, weet je.
Die tijd is het nog, zondagse kleding.
Ja, zondagse kleding. Dat mocht je alleen op zondag gaan naar de kerk, enzovoort. Maar ja, toen kwam net die omwisseling. En toen was niks was gek genoeg. Dus opeens kwamen de hotpants, hele lange jurken. Mensen liepen met prachtige chiffonjurken door de week, overdag. En daar weer een hotpant onder en met grote hoeden, die flaphoeden.
Wat is het meest extravagante wat jij ooit aan hebt gehad of ontworpen hebt?
Nou, misschien wel een punkjurk met allemaal veiligheidsspelden zo. Ja, dat was wel heel...
De Scheveningse Vivienne Westwood, zeg maar, was dat. Ja. En de herenmode, hoe zag die eruit toen?
Nou, heel strak. Ja, niet strak, maar gewoon strak om het lijf. Hè? Dus ik had dan overhemden aan. En dan, als je dan even heel diep ademhaalde, dan tegenwoordig heb je stretch, maar toen nog niet. Dan krak, zo scheur je er helemaal uit bijvoorbeeld.
Matthijs van Nieuwkerk-stijl een beetje, zo net iets te krap.
Nou, nog krapper. Maar ik heb dus zo'n hemd, ik heb thuis nog zo'n hemd. Dat is van een winkel uit Londen. Granny Takes a Trip heette dat. Dat hemd heb ik bewaard. Dat is natuurlijk heel veel geld waard nu, hoop ik. Maar dat heb ik dan even gepast laatst. En dat gaat maar tot zover eigenlijk. Dus ik was vroeger echt helemaal...
Ja, dus dat is een kier van 10 centimeter bij je borst.
In die tijd was ook heel erg mode versleten leren jasjes. En ik heb, voordat we die winkel begonnen, ben ik wel eens met een vriend naar Parijs geweest. En dan gingen we daar op de Puus. Marcel Puus gingen we versleten leren jasjes opkopen of kopen. We hadden een stuk of 10 van die jasjes en die gingen grif van de hand aan Barry Hay enzovoort. Die waren helemaal versleten, dat was toen ook een soort look. Toen kwam ook net de jeans op eigenlijk, hè, in die tijd.
Wat hebben jullie daar tegenover gezet als modeduo? Wat was jullie stijl?
Ja, wat we net allemaal vertellen, dus die mix van kort, lang... Modern.
We wilden vernieuwen. We hadden in die tijd met het hippie gedoe was allemaal frutsels en fratsels en het kon niet gek genoeg en het ene stofje over het andere. Maar het werd steeds, rustiger. Niet meer al die frutsels en fratsels, maar gewoon een mooi pak.
Toen kreeg je al die stretchstoffen. Dus toen moesten we daar ons helemaal op inzoomen, zeg maar. Toen hebben we ook echt van die stretchmachines gekocht. En moest opnieuw leren patroon tekenen hoe je dingen kon verkleinen. Dat was echt een hit. Dus die stretchstoffen, ja, nu vind je het normaal. Maar dat was in die tijd was dat echt super nieuw.
Ja, grote omslag ook inderdaad. Ja, want de pasvormen worden anders natuurlijk.
Je moet dan weer heel anders met patronen omgaan.
We wilden ons steeds vernieuwen, echt. Elk seizoen moest er een nieuwe collectie staan, gewoon echt. Dan hadden mensen wel zoiets van, ja, dat is hartstikke leuk, maar heb je die broek van vorig jaar nog? Maar dat vonden we dan niet kunnen zelf.
Dus ging het te snel?
Ja.
Ik wil even naar jullie etalages toe, want die waren legendarisch. En daar is de crowdfundactie ook voor. Hè? Vertel even over de actie.
Kleding uit het begin van onze loopbaan, zeg maar.
Ja, want het is een tentoonstelling. Hè? Even de feiten. Ja.
Nou kijk, het is zo dat de tentoonstelling wordt ingericht door Maarten Spruit. In het Amsterdam Museum. En hij is de curator en vormgever. Een assistent is Frans Anconet. Die... Die is er ook bij betrokken. En wij hebben één ruimte, de mooiste kamer vind ik persoonlijk. De regentenkamer, waar de mensen, want het was vroeger een weeshuis. En daar zaten de regenten te vergaderen. En er hangen ook nog al die prachtige molensteenschilderijen. En dat blijft allemaal hangen in ieder geval. En daarin gaan we ons concept neerzetten.
Maar ik wil toch een beetje weten wat er komt. Komen er paspoppen in? Ja, of komen er...
Er komen 13 poppen in.
13 poppen?
Ja, 13. En het heeft te maken met een schilderij uit de Renaissance. En die opstelling houden we aan. Dus,
En daartussendoor zitten jullie eigen stukken?
Onze kleding.
Nou ja, dus dat is geheel met onze kledingstukken en accessoires. Maar gewoon van 30 jaar gemixt door elkaar heen. Hè? Dus dat is... ik denk dat het echt prachtig gaat worden. Maar ik durf het nog niet zo hard te roepen altijd. Want ik ben ontzettend twijfelkont. Dus,
ja, ik snap het. Is het ook een trip down memory lane voor jullie? 30 jaar, ja, jullie eigen mode?
Ja.
Want kijk, we hebben ook hele andere projecten gedaan. Dus van een oude boerderij een schitterende villa gemaakt... Wel, alles een beetje in diezelfde lijn natuurlijk. Hè. Op een gegeven ogenblik heb je het wel een beetje door dat je eerst een soort concept bedenkt en dat je van daaruit verder komt natuurlijk. En ik ben nu met schilderen bezig en Hans is aan tennissen. Dus
de krachten zijn weer even verenigd voor deze tentoonstelling. Ja. Wanneer kunnen we hem zien, Hans?
7 juni is de opening en vanaf 8 juni tot... Ik geloof 8 september of zoiets, ja, hè?
In het Amsterdam Museum.
En misschien komt er nog een modeshow. Heel veel van onze oude klanten en kennissen, vrienden, die willen heel graag dat we een modeshow gaan geven. Ja. En dat zal er misschien plaats gaan vinden op de binnenplaats daar. Dus een waanzinnig mooie binnenplaats. Heel veel Amsterdammers kennen dat nog niet eens, die binnenplaats. Want je komt op een andere manier binnen... Dus dat willen we ook een beetje openbreken daar. Dat het
is heel verscholen, hè, dat plein. Ja. En soms zeg je, ja, het is daar en daar. En dan kennen mensen die hele buurt niet. Omdat je moet er van de Kalverstraat in of van de Nieuw-Zuid-Voorburg. En het is een beetje verscholen, zeg maar.
We gaan kijken.
Een beetje meer rugbaarheid aan geven.
Bij deze gedaan, het Amsterdam Museum. En jullie gaan er een waanzinnige... presentatie van maken met de hulp van de crowdfunders.
Ja, dank u crowdfunders, hartelijk dank.
Precies. Wij zijn de volgende week weer met Chaim van Luit. Tot dan. Me now.